Welkom bij de Productara podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van product. Het is weer tijd om dit jaarlijkse onderwerp erbij te pakken. Ook in 2024 vroegen we weer aan ruim 1000 product owners hoe hun rol, team en omgeving eruit ziet. Dit is het vierde jaar op rij dat we dit inzichtelijk maken. Wat zorgt dat we trends in de wereld van product owners ook steeds beter kunnen herkennen. Vandaag zit ik in de studio met Jochem, oprichter van productowner.nl en een vaste gast van de show. En Ruud, collega en co-auteur van het onderzoek van dit jaar. We gaan het hebben over deze trends, de nieuwe inzichten en wat meer achtergrond geven bij alles wat je leest in het Product Owner onderzoek van 2024. Nou, voor mij ook de eerste keer dat ik het nieuwe onderzoek dit jaar opensla. Weer impressive dat we 1000 mensen hebben verzameld. Ruud, wat is voor jou nou het opvallendste puntje uit het onderzoek van dit jaar?
Ik vind het leuk om te zien dat het eigenlijk voor de vierde jaar bereid dat het toch weer nieuwe inzichten geeft. Dus dat het goed blijft om te doen. En ik vond dit jaar eigenlijk heel erg interessant de hoeveelheid mandaat waar een product owner naar op zoek is. Dat echt heel veel genoemd wordt om meer te krijgen.
En Jochem, we zien eigenlijk nu dit onderzoek allebei voor de vierde keer voorbij komen. Zijn we hiermee bezig om dit te doen? Wat verandert er nou in 4 jaar van het doen van dit onderzoek?
Ja, achter de schermen verandert er heel veel. We doen het veel gedegener dan eerst. Dat merkte de gemiddelde product owner niet, want die ziet nog steeds een vragenlijst en die krijgt een paar weken later een mail. Wij merken dat zelf wel, hè. We zijn er nog trotser op dan eerst. Wat er verder aan de voorkant verandert is dat je ziet dat de vakvolwassenheid van onderwerpen ook toeneemt. Dus we gaan nu veel meer de diepte in dan dat we bijvoorbeeld 4 jaar geleden. 4 jaar geleden hadden we, ging het heel veel over de demografie, over wat zijn er nou eigenlijk voor mensen. Nu in het vierde jaar gaat het veel meer over waar lig je wakker van en waar denk je dat het naartoe gaat. Hè, dus dat maakt het voor ons leuk.
Even voor de luisteraar die het onderzoek van dit jaar nog niet heeft gelezen, of misschien ook die van de eerdere jaren niet. Wat doen we nou met het Product Owner onderzoek? Wat proberen we te verzamelen?
Ja, dus wat we doen, we hebben zo'n 12.000 PO's in Nederland. En tot 4 jaar geleden was daar helemaal niks over te vinden over wat zijn dat voor mensen en wat doen die eigenlijk heel de dag. Daar hebben we geprobeerd verandering aan te brengen. Dus wat we doen, 1 keer per jaar sturen we een set aan vragen uit. Gewoon een questionnaire. En die gaat via LinkedIn naar tussen de 3.000 en de 5.000 mensen. En zodra we 1.000 reacties hebben, stoppen we eigenlijk de lijnen. Of sluiten we de lijnen. We zien dat we ergens rond de 500 al een representatieve set hebben. Dus de eerste 500 geven hetzelfde antwoord als de tweede 500. Maar we pakken er voor de zekerheid toch 1.000. Klinkt ook lekker. En wat we daarmee doen is dat we in eigen gelederen gaan data crunchen. We zoeken naar kruisverbanden tussen die antwoorden. In de hoop een product owner zo'n goed mogelijk beeld te geven over zijn of haar eigen wereld.
Ja. Dus even snappen, hey, je zit daar toch als PO binnen een bepaald bedrijf. Vaak iets langer, soms zit je er pas net. En je wil gewoon even snappen, hoe ziet eigenlijk nu mijn wereld eruit? Sommige mensen focussen op het salaris, hè, want ergens heb je gewoon... Dit verdien ik, maar klopt dat nou een beetje met de norm? Maar zo zijn er veel meer punten die eigenlijk wel leuk zijn om te vergelijken.
Ja, je zegt een mooi woord, norm. En dat is ook, weet je, ik denk dat we de... kijk, we bepalen niet de norm hier. Dat wil natuurlijk wel graag als een bedrijf, maar dat zou een beetje misplaatst zijn. Maar wij kunnen wel laten zien wat in het land de norm is op heel veel topics.
Ja.
En dan is het aan ieder om daar zijn of haar eigen draai aan te geven en interpretatie, maar... ik denk in ieder geval dat het wel waardevol is dat we de norm delen met iedereen.
Zeker, we gaan er eens even wat verder induiken weer vandaag. We hebben even een paar punten opgeschreven waar we die eigenlijk de hoofdlijn vormen van dit onderzoek. Daar gaan we gewoon eens even stuk voor stuk doorheen. En gaan we gewoon eens even bespreken wat zien we daar nou eigenlijk gebeuren. En ja, als we het hebben over waar klikken mensen nou op? Wat willen mensen nou echt weten? Dan zien we toch eigenlijk in de afgelopen jaren, ook wel op onze eigen website al, dat mensen met name hun salaris een keertje willen kunnen vergelijken. Je hebt natuurlijk de grote platformen als Glassdoor. En die geven je een beetje een inzicht in wat verdienen anderen nou in zo'n branche. Dat was voor product owners nooit duidelijk. Salaris, we hebben het weer inzichtelijk gemaakt. Wat gebeurt er eigenlijk mee, Jochem?
Oh, wat ermee gebeurt is dat het eigenlijk voor het 4 jaar op rij stijgt.
Ja.
En we zien heel netjes een 5% stijging per jaar. Dus een PO gemiddeld in Nederland pakt nu iets meer dan €5.700.
Ja.
Dus dat is de norm. Let op, de gemiddelde PO heeft ook 4 jaar werkervaring en woont in de Randstad. Hè. Dus als je 26 bent en je woont in Good Old Zwolle, zou ik niet morgen €5.700 gaan eisen. Maar ik denk als je dat onderzoek even zelf leest, dat je heel snel ziet waar je ongeveer hoort te zitten. is ook afhankelijk van of je in een corporate werkt of start-up of non-profit.
Gebeurde er ook eigenlijk nog iets op de freelance tarieven?
Ja, is dat wel, of dat geinig is of niet, maar het is in ieder geval wel opmerkelijk dat die groei eigenlijk stilvalt. Dus we zien in die freelance markt niet alleen het tarief stagneren, we zien ook voor het eerst een daling in het aantal freelancers. En dat, nou ja, dat zal toch iets te maken hebben met de wereld om ons heen of zo. Hè? Dat, mensen hebben het, als je mensen op straat spreekt, dan lijkt het alsof de economie minder goed gaat. Ja, dat zien we dus ook hier terug. Dus er zijn minder freelancers, het tarief stagneert. We merken dat ook in onze info-mailbox. Weet je, we zien nu, ik denk dat er wel 10 of 15 keer per week een freelancer vraagt, heb je nog een opdracht voor me?
En dat was, als we even een jaartje teruggaan in de tijd?
Ja, 1,5 jaar geleden was dat ondenkbaar, weet je wel. Dan moesten we echt
zoeken naar...
kijken of de mailbox het nog deed, weet je wel.
Ja. Komt er nog iets binnen? En ook die tarieven zijn dus gestagneerd. Want waar zat dat vorig jaar op?
Ja, 100 piek. En het zit nu even op 101 of zo, weet je. Ja, dus, ja nou oké. Okay. We kunnen ook roepen, er is weer een stijging. Maar dit is een beetje vals spelen.
Ruud, zijn er nog meer opvallendheden eigenlijk onder die freelancers?
Nou, wat Jochem zegt over die uurtarieven die freelancers dus vragen. Vind ik het wel interessant dat juist het salaris, dus als je in loondienst bent, dat steeds toeneemt. Dit jaar ook weer 5%. En dat je niet diezelfde stijging ziet bij de freelancers.
Nee, dat is inderdaad wel interessant. Kijk, ik denk dat komt omdat werkgevers die indexeren over heel de linie heen. Hè. Dus het is niet zo dat ze in een loonhuis gaan indexeren omdat de PO er een paar euro bij moet. Vaak is dat gewoon inherent aan heel het loonhuis. En die freelance is toch meer vraag en aanbod. Ja, en ik denk dat de grens van boven de 100 euro, die 100 euro is toch een soort van magische grens. Hè. En het is volgens mij zo ook, maar ja, ik heb die data niet zo goed uitgespeeld als jij, Ruud. Volgens mij zie je ook dat er gewoon heel veel mensen op die 100 euro zitten. Het is niet zo dat er 50% op 80, 50% op 120 en dat wordt gemiddeld 100. Bijna iedereen zit rond die 100, toch?
Ja, klopt. Ja. Dat is echt wel een beetje de magische grens. En je ziet inderdaad, de groei gaat er ook niet ver overheen. Dus iedereen blijft er een beetje hangen.
Ja, precies. Ja. Het kan nog geen toeval zijn, trouwens, ik wil er één ding over die freelance zeggen. Het kan geen toeval zijn dat van de laatste 5 mensen die ons team hebben versterkt, er 3 freelancer waren. Dus er gebeurt echt iets in die markt.
Ja, ja, er zit ergens wat onzekerheid dit jaar, denk ik, rond die freelance rol. Wat je zegt, we krijgen meer aanvragen van mensen die zeggen, hey, hebben jullie nog iets voor mij? En hoor ik ook van recruiters om ons heen. Die zeggen, ja, vorig jaar was ik op zoek, kan ik niemand vinden. En nu heb ik eigenlijk een soort overschot van mensen die toch even op de bank zitten. Zeker als freelancer, dan zit je gewoon even thuis.
Ja, prima. Hè? Bedoel, kijk, voor mij staan er nog 400 vacatures open. Zullen we ze alle 400 vandaag invullen? Dan wordt het Nederlandse bedrijfsleven echt beter van.
Ja.
Nou, zoeken wij wel een andere manier om geld te verdienen. Dat loopt wel los. Dus wat mij betreft alle vacatures morgen invullen. Let's go.
Ook een leuke om te meten is een soort van het werkgeluk van de product owner in Nederland. En nou, ik weet niet of dat we dit kunnen vergelijken met andere beroepen, maar volgens mij kunnen we daar ook wel wat dingen over zeggen. Ruud, wat hebben we daarover gevonden?
Ja, daar kunnen we zeker wat over zeggen. We hebben het vorig jaar ook gevraagd, dus dat is best wel leuk dat je het over de jaren kunt zien. Wat gebeurt er nou? En helaas eigenlijk bijna is dat er niks gebeurd is en dat het nog steeds op een 7,5 zit. Dus de product owners gaven vorig jaar een 7,5 en dit jaar eigenlijk weer.
Weet je wat eraan bijdraagt aan de gelukkige PO?
Ja, dus dat hebben we echt uitgevraagd. En wat Jochem net ook al zei, we zijn dieper die data ingedoken van hoe kun je dat nou crosschecken? Wat zien we nou gebeuren? Wat is belangrijk? Maar we hebben ook gewoon simpelweg de open vraag gesteld van wat denk je dat jouw werkgeluk het meest gaat beïnvloeden?
Ja.
En echt, dat vond ik heel erg interessant. Veruit het meest werd genoemd dat product owners meer mandaat willen. En veruit het meest betekent echt dubbel zoveel als andere factoren, zoals betere arbeidsvoorwaarden of minder reistijd. Maar echt dat meer mandaat, dat zit echt in het hoofd van die product owner.
Die is bezig met, had ik maar meer mandaat, dan zou mijn werkgeluk groter zijn.
Ja, en ja, je kunt het afvragen. Hè. Moeten managers meer mandaat geven? Of zijn er manieren om zelf meer mandaat te verkrijgen?
Ja, mandaat gaat volgens mij, we hebben het hier wel eens eerder over gehad. Hè, dat gaat over mandaat moet je krijgen, moet je verdienen ergens. Wat is je blik daarop, Jochem?
Nee, moet je krijgen. Dus je kan heel veel dingen doen om het te nemen. Maar er valt pas iets te nemen als iemand het je ook aanreikt.
Ja.
En ik zou, zoek vooral even die aflevering terug, want anders gaan we daar een half op in. Ik heb de tijd, maar ik denk niet alle luisteraars. Een mandaat is zeker iets waar je pragmatisch en snel meer regelruimte in kan krijgen. Met de nadruk dus op krijgen.
En zeg je dan eigenlijk dus dat een manager of een head of product juist moet zeggen, juist die stap moet nemen, ik geef mijn product owner meer mandaat?
Nee, dus die PO moet laten zien dat hij het verdient.
Exact.
Snap je?
Ja.
Ja, ik vind het heel naïef om te zeggen, oké, vanaf morgen mag iedereen alles zelf verzinnen. Nee, de mensen die er hard voor werken en die laten zien dat ze goed omgaan met het mandaat, En die dat ook goed terugkoppelen, ja, die krijgen in de praktijk sneller meer regelruimte.
Ja, precies. Dus echt wat je ook leest, een sterke productvisie, goed stakeholder management, dan volgt mandaat logischerwijs vanzelf. Of iets meer mandaat in ieder geval.
Dan heb je in ieder geval de kans gemaximaliseerd dat je het gaat krijgen. Je hebt natuurlijk altijd micromanagers, hè, in die leidinggevende laag. Maar in de kern zijn dat wel twee van de hoofdingrediënten om het mandaat te versterken, ja.
Wat waren nog meer in de open antwoorden buiten mandaat? Wat is er nog eentje die eruit komt?
Toch arbeidsvoorwaarden wel. En die ik ook interessant vond, dat is eigenlijk een derde die ik heel veel gezien heb, heel veel van de open antwoorden terug heb gezien, is eigenlijk het indelen van tijd. Ik heb het gevoel dat heel veel product owners weinig grip hebben op hun eigen tijd. Dus meer teamcapaciteit, een betere tijdverdeling en ja, klassieker minder meetings.
Ja, minder meetings staat er tussen.
Ja, die werd 10% van de gevallen misschien wel genoemd.
Ja. Ah, daar heb je ook zelf al veel invloed op. Hè? In de categorie, wat is nou de basic skill PO's, is toch nee zeggen. Ja, daar moet je ook wel een beetje in kunnen zetten om op de juiste manier van wat meetings af te komen.
Ja, maar dat is ook een reden waarom ik elke 4 edities van de nieuwsbrief een heel stuk over schrijf en het altijd heel veel wordt aangeklikt. Omdat blijkbaar, het is zo logisch voor een PO om maar 30 uur per week in teams te zitten.
Ja.
Het is natuurlijk ook onderdeel van het stakeholder management, omdat het bijna de helft van het werk is. Maar dat moet echt efficiënter kunnen.
Ja, nou wat je zegt, stakeholder management is een essentiële rol of een taak eigenlijk voor een product owner. En volgens mij was het bijna 50% van de tijd spendeert een PO aan stakeholder management.
En ja, dat ligt ook wel in lijn met eerdere onderzoeken, denk ik. Hè? Het laat ook zien waarom dit de grootste ontwikkelbehoefte is onder PO, stakeholder management. Ja. Ik heb hier wel eens vaker het grapje gemaakt. De zwemleraar die vindt dat er beter gezwommen moet worden door zwemleraar. Oké, interessant. Dus dat gaat volgend jaar niet anders zijn. Trouwens nog één ding over mandaat. Even shout-out naar Astrid Klaassen. Heeft je ook ooit in de studio gezeten?
Zeker.
Die krijgt de glazen bol van het jaar award. Want die zijn een paar maanden geleden al. We hebben inzendingen vanuit nieuwsbrieflezers gedaan, hè, voor het onderzoek. En Astrid Klaassen zei, je moet wat gaan vragen over mandaat.
Oh, nice.
En die zien we eigenlijk door heel dat onderzoek heen, zien we overal mandaat terugkomen.
Ja, we moeten even gaan zorgen dat Astrid hier binnenkort weer in de podcast zit. Ik ben al een tijdje achteraan aan het jagen.
Ik heb er in ieder geval uitgenodigd voor het PO-event. Toen kreeg ik binnen een uur reactie dat ze kwam. Dus ja. Ze is nogal live en kicking.
Als je dit hoort, Astrid, ja. We rekenen op je.
We verwelkomen je graag weer een keertje in de podcast. Want inderdaad, goede vragen. Wat is nou dat verband tot mandaat? Ja, ik hoor het ook veel om mij.
Top aflevering toch nog steeds, Astrid?
Astrid, aflevering 5, echt agile werken, is een van de best beluisterde afleveringen die we hebben.
Ja, mooi ziet.
Als we nog even op een volgend puntje ingaan, hè, wat we hebben gevraagd, is dat eigenlijk als product owner, waar word je nou eigenlijk op aangestuurd? Wat is jouw manager of degene die boven jou zit in de vorm van een head of product, chief product officer, of het nou het MT is? Waar word je nou eigenlijk op aangestuurd?
Roadmap realisatie. Dat is dan wel echt antwoord nummer 1.
Beuken. Leveren.
Ja. Ik had met Maarten Dalma en al een appwisseling over de Feature Factory.
Ja.
Ik had een screenshot gestuurd. Nee, je kan een beetje raden hoe dat gesprek ging.
Ja.
Dus blijkbaar opleveren wat ergens op een plaat staat. Dat is ook een heel tangible iets, een heel grijpbaar iets. Hè?
Ja.
Dus dat is 1. Toch bijna de helft zegt, of misschien wel net boven de helft zegt... Dat waarde een groot component is, waar ze op aangestuurd of afgerekend worden. Dat is eigenlijk hoger dan dat ik dacht. Ik had verwacht dat een soort van utopie was. En we hebben laatst hier, Pim, een keer gehad over dat... En Wout had het er ook, hè, over die ROI, weet je wel. Ja, maar 1 op de 5 zit een financieel component in. En met maar 1 op de 5, ik zeg maar, omdat ik eigenlijk vind dat dat hoger zou moeten zijn.
Ja, nee, dat is volgens mij het onderwerp wat in de afgelopen 20 afleveringen het vaakste voorbij komt. Is bewuster zijn van het kostenperspectief wat er bij je productontwikkeling hoort.
Ja, en good for you op die 20%. Ik denk dat je dan veel... Het werkt ook in je voordeel, hè, want je kan veel duidelijker uitleggen waarom je weer een sprint van 25k of 30k gaat pinnen.
Ja.
Ja. Wat nog wel interessant was, wat ik volgens mij las bij degene die aangestuurd werd op de roadmap, is dat eigenlijk vooral gebeurde bij de product owners die heel wat jaren werkervaring hadden. En waar de jongere product owners juist veel meer aangestuurd werden op waarde.
Oh.
Wow, dat is interessant.
Heb je verband ook gemaakt tussen de corporate, de NGO's en de start-ups?
Ja, daar zijn we wel ingedoken, maar daar zagen we eigenlijk niet verder heel veel verschillen. Echt significante verschillen.
Ja.
Maar echt wel alleen op die werkervaring. Dus dat is wel...
Hey, en wacht even. Zijn je nou jonge product owners als in jong qua leeftijd of jong qua ervaring?
Jong qua werkervaring als product owner.
Zou het zo kunnen zijn, even advocaat van de duivel, dat product owners die niet zo lang bezig zijn het concept waarde anders interpreteren dan PO's die al 20 seizoenen meedraaien?
Ja, misschien wel.
Ja, en misschien ook dat jonge product owners echt opgeleid zijn als product owner. En dat oudere product owner misschien meer vanuit een zijkant een project management of een andere rol juist daar terecht zijn gekomen. En dus meer zelf ook zich lekker voelen in die roadmap
realisatie. Goed dat die meer in portfolio management belanden inderdaad. Hè, waardoor ze zelf juist vaak invloed hebben op wat er op die roadmaps komt. En ook willen zorgen dat iedereen daarop gaat leveren. Kan ook goed dat dat hem is. Hè? Of juist de 10 jaar bij een corporate waarvan ze toch al weten dat dat inderdaad belangrijk is.
Dat we volgend jaar even, voor mij moet u even een sterretje zetten bij volgend jaar of zo. Weet je, dat we hier eens even wat slimmere vragen over stellen.
Nou, wie weet zitten de luisteraars op het moment hier ook al een mening over hebben. Je kan tegenwoordig in Spotify heel makkelijk een soort Q&A invullen. Dus als je hier een vraag over hebt, zet hem even in Spotify als een soort reactietje neer.
En dan krijg jij hem? Of
dan krijg ik een berichtje, ja. Dat iemand gewoon een vraag heeft over deze aflevering.
Ah, wat lachen. En dan laten we jou ook gewoon antwoorden.
Dat zou ik het niet op vertrouwen, maar ik doe het wel altijd.
Sluit in de DM van Pim.
Niemand weet dat het gebeurt, dus ik kan het nog doen. Maar mocht je hier een mening over hebben, dan laat het vooral even daar weten.
Tof.
En de product owner is veel bezig met ontwikkeling. Is ook iets wat we in eerdere onderzoeken echt al wel vaker hebben laten terugkomen. Die PO's zijn daar veel mee bezig. We hebben ook wel eens gekeken hoeveel tijd besteed je daar nou eigenlijk aan. Volgens mij hebben we dat weer gedaan. Opvallendheden, Ruud?
Waar ze zich in willen verbeteren eigenlijk niet. Want het werd hier al tafel al gezegd. Het nee zeggen, het stakeholder management, dat zien we gewoon heel vaak terugkomen. Wat ik wel leuk vond, wat ik las, is dat eigenlijk 30%, bijna meer dan 30% wekelijks bezig is met zijn eigen ontwikkeling. En hoe vaker je bezig bent met je eigen ontwikkeling, hoe gelukkiger je bent. En dat is ook wel een interessant verband.
Oh. Dat is wel eentje die we durven trekken hier. Ja. Want wat zag je daarin?
Ja, we zien dus dat des te meer, dus we hebben gevraagd, ben je maandelijks, ben je minder dan één keer per maand, ben je wekelijks, dagelijks bezig. Dus hoe vaker je bezig bent met je eigen ontwikkeling, dus bijvoorbeeld het volgen van een training, het luisteren van een podcast zoals deze, hoe hoger het cijfer was bij het werkgeluk.
Ah, dat lijkt me dan toch echt wel een no-brainer. Je zal maar een teampje hebben van 5 PO's of 10 PO's of zo, dan ga je toch morgenochtend hiermee aan de slag.
Ja, moet je gewoon even zeggen, jongens, we gaan hier de komende tijd meer tijd voor vrij plannen.
Ja, of ja, ik weet niet of je ze, ja, dat ligt hem net aan, maar je moet in ieder geval dit op tafel zeggen. Jongens, dit valt blijkbaar op in PO Nederland. Hoe kijken jullie hiernaar? Wat wil je doen? Gaat het om tijd of om zakgeld of om inspiratie? Ja. Maar dit lijkt me vrij oplosbaar.
En ik durf hem ook wel om te draaien. Als je gelukkiger bent in je werk, dan ga je ook meer jezelf ontwikkelen in je werk. Dus ga ik meer op zoek naar podcasts, dan ga ik meer op zoek naar artikelen, naar een product owner boek.
Ja, het kan ook gevolg zijn. Hè? Ik ben heel gelukkig omdat de koffie lekker is. En daardoor heb ik headspace 's avonds om te ontwikkelen bijvoorbeeld. Kan ik ook zo?
Ja, klopt. Ja.
Ja. Het hoeft dus niet per se oorzaak gevolg zijn. Maar het valt wel op.
Hey, dus ze zijn veel bezig met ontwikkeling. En Jochem, je had hem net al eventjes aan. Hè? Volgens mij is dit een hele goeie om eens met je team te bespreken. Dus als je nou met een team van PO's bent, of je nou een van de PO's in het team bent, of de head of product die
erboven
zit. Ja,
precies. Je hoeft niet het baasje te zijn om iets te fixen. Hè? Gewoon aanvallen. Ja,
precies. Leg dit eens even in de groep. Hoe kijken anderen hiernaar? Als we het dan hebben over ontwikkeling, wat is dan de belangrijkste vorm voor PO's om te ontwikkelen? Je zijn het stakeholder management en nee zeggen. Maar hoe pakken ze dat aan?
Nou, we zien dat 2/3 van de product owners heeft een training gevolgd, volgt trainingen. En dat is by far het grootste aantal, het hoogste percentage. Dus de trainingen zijn wel heel erg belangrijk voor de product owners. Dat is op zich heel erg leuk om te zien. Ja. En daarna, iets meer dan de helft, is met lezen bezig. Lezen hadden we denk ik ook een dingetje voor volgend jaar, denk ik. Daar moeten we echt dieper op ingaan. Wat lees je dan? Lees je 1 keer per week een artikel? Of heb je toevallig dit jaar een boek gelezen? En als derde, nou ja, leuk voor jou om te horen, denk ik, Pim, is luisteren. Dus dat zou zomaar deze podcast kunnen zijn.
Dan mag ik hopen dat het dan deze podcast is.
Ik denk het wel.
De mensen die dit nu horen, die kunnen allemaal ja knikken, want die zitten dit nu actief te luisteren.
Ja, dus exact. Deze luisteraar heeft sowieso hiernaar geluisterd.
Alle vier de luisteraars die zeggen nu ja.
Ja, die zeggen allemaal, die knikken nu in de auto. Ja, dus blij mee.
Trouwens, Ruud, we hebben 2 of 3 jaar geleden hebben wij dezelfde vraag gesteld. En toen hebben we daar een verdiepingsvraag gesteld. En het was met name webcontent die werd gelezen.
Ja. Oké, ja, interessant. Blogs bijvoorbeeld.
Ja, blogs, LinkedIn, dat soort dingen. Ja. Was groter dan boeken.
We hebben ook gevraagd aan al die PO's hoe hun omgeving er nu uitziet. Hè? Want dat is eigenlijk ook wel een hele interessante. Is als je nou product owner bent en je zit binnen een bedrijf, hoe ziet je omgeving er dan uit? Ben je een van de 100 PO's bij de grote banken? Ben je in je eentje? hoe ziet je wereld er dan uit? Jochem, heb jij daar iets specifieks over gevonden?
Ja, dus we weten gewoon dat het gros van de PO's heeft collega PO's. Richting de 90% heeft collega. En dat is heel goed, hè? Dat vinden we heel fijn, want zeker ook de mensen die de nieuwsbrief lezen, daar gaat het vaak over mentoring en hulpvragen en dat soort dingen. Dus dat is echt. Je hoeft echt niet alles in je eentje uit te vinden. Het is natuurlijk veel lekkerder als je met een team van product owners die organisatie in kan trekken. Dat is zoveel makkelijker dan alleen zijn. Dus dat is heel fijn. Ik ging wel een beetje met een knoop in mijn maag naar bed voor die ruim 1000 product owners die de enige PO in hun organisatie zijn. Ook omdat in het gros van die organisaties is ook geen Scrum Master. Dat weet ook het eerdere onderzoeken. Dus je moet een soort van in je eentje gaan zitten cheffen. Ja, dat is, weet je, stel je voor je bent 25.
Ja, hoe pak je dat aan?
Ja. Ja, je hebt een keer een boek gelezen, een keer zo'n training gevolgd en prettige wedstrijd. Ja man, weet je, ik wil een beetje gaan helpen.
En ik kan me ook nog voorstellen, als je als enige bent, als product owner binnen zo'n organisatie, dat je ook continu de rol van een product owner en de waarde daarvan iets meer moet verdedigen ten opzichte van, ja, als er een aantal andere pionnetjes product owner rondlopen.
Absoluut, weet je hoeft maar één slechte sprint te draaien en je functie staat weer ter discussie. Moeten we niet gewoon dat meer A of B oplossen? Dus dat is wel lijp. Dus ik zou een soort van toverstafje willen om daar iets mee te doen. Maar het overstafje was op voor deze week, dus moet ik even opkouwen.
Weer even uitzoeken wat we daar nou voor kunnen betekenen.
Ja. Maar ja, die zou ik heel graag willen helpen. Weet je, voor mij zit daar, kijk bijvoorbeeld Rabobank, en daar lopen 500 PO's rond. Ja, wat is nou onze impact van productowner.nl daar? Ik zou veel liever 5 PO's uit die organisaties waar ze alleen zijn, een soort van coachen, mentoren, helpen, dan in één keer een gastcollege voor 500 PO's Rabobank. We kunnen met die 5 lossen veel meer impact maken dan met die 1x500.
Ja.
Alleen het is ook wel moeilijker te bereiken en dat soort dingen. Dus het is operationeel complex. Maar volgens mij zijn we echt meer op de wereld voor die 5x1 dan die 1x500.
Ja, en ik denk ook dat product owners die alleen zijn, kunnen heel veel leren van andere product owners die alleen zijn bij andere bedrijven. Maar ik denk ook van product owners die juist, bijvoorbeeld de Rabobank product owners, waar er 500 zitten, daar kunnen die alleenstaande product owners ook echt veel van leren.
Ja, zeker. Kijk, en ik zou, dus ik ging vanochtend op weg naar kantoor, dacht ik, ja, je bent een paar keer bij de product train geweest, hè?
Ja.
We zouden een soort van trein moeten bouwen, een soort van intervisie iets, met PO's die de enige PO's zijn in hun club.
Je roept even heel snel product trein. Het weet de luisteraar misschien niet. Wat bedoel je met de product trein?
Oh, sorry. We hebben vorig jaar Product Owner Base over mogen nemen. We hebben hier toen met Daan gezeten. Tony heeft denk ik al een keer over verteld. Dat is een trainingsprogramma waarin we 5 of 6 keer in een jaar tijd, in de praktijk 9 maanden. Dus 5 of 6 keer 9 maanden komen we samen met 25 tot 30 PO's van 5 tot 10 verschillende bedrijven. En behandelen we thema's als ownership, experimenteren. Nou, een beetje de work, stakeholder mensen komt natuurlijk vaak terug. En dan doen we een stuk theorie van een expert. Dan doen we een heel stuk intervisie en dan krijgen ze een huiswerkopdracht mee. Maak je eigen stakeholder mee bijvoorbeeld. En dat doen we dan bij verschillende bedrijven. Dus volgens mij zijn we volgende week bij HEMA en de keer daarvoor waren we bij BNR en weet ik veel waar we naartoe gaan. Dus dat is de trein. Heel tof product. Wij van WC's vinden dat echt het allermooiste. En ik vind ook echt vind ik eigenlijk veel mooier dan die 20 andere trainingen die we doen. Maar ik denk juist dat dit voor die single of voor die alleenstaande product owner. Ja, je zou een soort van. Ja, fuck, weet je, kon er maar een manier voor zijn om de 1200. Of in ieder geval laten we eens beginnen met 12 of 25. Ja, dat zou ik. Ja, dat zou, als ik dan toch één ding mag wensen tussen nu en de zomer, doe dat dan maar.
Ja, en die product owners lopen er echt met veel energie en enthousiasme naar buiten toe. Dus ja, superleuk om te zien.
Voordat we hier even veel te diep op ingaan, pak ik hem even terug. Maar volgens mij is dit wel een leuke. Even terugkoppelen. Dus ben je nu inderdaad, die 1200 PO's in Nederland zijn de enige binnen hun bedrijf. Daar moeten we eigenlijk eens een keertje iets voor gaan betekenen, bedenken we hier nu ter plekke. Mensen die denken, dit vind ik vet, zo'n PO-trein. Als dat georganiseerd wordt voor PO's die de enige zijn in hun bedrijf, stuur eventjes een berichtje. Stuur even een berichtje naar Jochem of naar Tony via LinkedIn. Gaan we even kijken of we daar iets voor samen kunnen stellen. En volgens mij is een eerste leuke actie voor die mensen. In ieder geval, zorg even dat je erbij bent met het Product Owner Event. Dat is een dag met 500 PO's of 800 PO's misschien wel dit jaar. Waar je even kan praten met, hoe ziet jouw wereld er nou uit?
Ja, eens. Ik denk, mag nou iemand zeggen dan? Kijk, weet je wel, kijk, bij de Rabobank pak ze makkelijk 1600 piek voor een trainingetje. Dan gaan we, kijk, als jij de enige PO bent in een bedrijf met 20 man, is dat heel. Dus we moeten ook naar een kostenefficiënte manier gaan kijken. Maar we moeten ze gaan helpen.
Cool. We gaan even verder met het volgende puntje. Want een van de andere punten die we hebben onderzocht dit jaar is... wat zijn nou de drijfveren van een product owner? Ruud, kun je daar wat over zeggen?
Ja, dus inderdaad, ja, werkgeluk, mandaat. Dat zijn en vele thema's die voorbij zijn gekomen. Dus ook de drijfveren. Ja, wat maakt een product owner dat hij 's ochtends uit zijn bed komt eigenlijk? Dat was simpelweg de vraag. Daar kwam die op neer. En wat we by far meest gezien hebben, en dat is misschien logisch voor een product owner, is waarde creëren voor de gebruikers. Dus gebruikers, tevreden gebruikers van de app, van de platform waar je aan werkt. Dat, ja, dat zorgt ervoor dat de product owner 's ochtends uit bed stapt en opnieuw aan het werk gaat. En als tweede daarna zien we dat eigenlijk het werken met het team. Dus het Scrum team om zich heen, dat dat een van de belangrijkste drijfveren is om voor te werken.
Het is wellicht logisch, maar de kern van de product owner die wordt bevestigd?
Ja, eigenlijk wel. Ja, dus in de Scrum Guide lees je een value maximizer.
Ja.
Ja, het is logisch, denk ik. En we zien het terugkomen in het onderzoek. Het is een bevestigend antwoord, maar het is altijd leuk om even te noemen dat de belangrijkste drijfveren zijn.
Nice. Nou, godzijdank.
Godzijdank. Ja.
Let's go.
Ja, voelt die voor jou ook heel logisch?
Ja, ja, kijk, ik spreek veel product owners. Echt wel 10 of 20 per maand. Even los van alle ontbijtjes. Ja, dit is ook wel, dat continu terug hoor.
Ja, mooi. Een van de andere puntjes die we hebben besproken. En dit jaar heeft Handpicked meegedraaid in het onderzoek. Om ook even wat vragen te stellen aan hoe dat er nou uitziet voor die product owner die samenwerkt met agencies en wat hun blik daarop is. Wat hebben we daarover uitgevonden?
Ja, dus we hebben daar ook daar weer vooral beeldbevestigend kunnen onderzoeken. Dus 3/4 van de product owners werkt met een agency samen. Dus dat betekent dat 1 op de 4 doet alles in-house. Nou, vond ik nog best wel een serieus percentage. En die 3/4 koopt dus in. Voornamelijk development, creative design en ook wat consultie. Hadden we op die consultie doorgevraagd wat dat dan precies is? Nee, het is meer een soort van container dingen. Nou, in ieder geval development en creative. Nou, dat herken ik ook wel. Hè. Ik bedoel, er zijn natuurlijk, weet ik veel, 1000 webbouwers of zo in Nederland. Die moeten natuurlijk allemaal aan de bak. Dus dat is heel logisch. Wat we vooral zien, dat is wel geinig, want daar attendeerden Ruud en Boris me op. PO's willen heel veel doen met AI, maar ze doen het eigenlijk niet.
Sounds cool, but no.
Ja, dus ze zouden die agency veel meer in willen zetten voor AI. En it ain't happening.
Maar met belangrijke noot, Jochem. Product owners willen dat, maar wil niet iedereen dat. Zien dat niet overal terug. We moeten iets met AI, maar we doen het nog niet.
Ja.
Ja, een van onze collega's zit nu in een opdracht. Ik ga even de naam niet noemen, vind ik niet chic. Die zegt, er moet iets van AI in. Maar wat dan? Er moet iets van AI in.
Ja.
Maar help me dan.
Ja.
Er moet iets van AI in. Oké, einde gesprek.
Ja, wat gaan we oplossen? Wat heeft de gebruiker eraan? Die vragen worden niet gesteld. Er moet iets van AI in.
Ja.
En het kan heel waardevol zijn, maar ja... Dat is wel interessant dat daar zo'n groot verschil tussen zit.
We hebben er wel eerder een aflevering over gemaakt. Over, joh, wat nou als ik als product owner de vraag krijg... we moeten iets met AI. Ergens rond aflevering 90, meen ik, hebben we die aflevering gereleased. Omdat we weten dat dit een vraag is die je krijgt als product owner. Dus we hebben er eens een keertje voor gezeten. Wat moet je nou? Waar we ook even ingaan op... Oké, dit zijn dan de juiste vragen om te gaan stellen. Zo stel je een team samen en zo moet je het aanpakken. Ja. Dus als dat je onderwerp is, die hebben we ergens staan.
Ja, dat is een goede vraag. En waar ik meteen aan moet denken is dat ook een product waar we ooit aan gewerkt hebben... in een eerdere instantie, zijn we juist wel gaan zeggen... we moeten iets met AI... om ook het team te trainen, hiermee moet je aan de slag. Jij moet ook weten, wat zijn de toegevoegde waardes? Wat zijn de gevaren die misschien op de loer liggen? Waardoor, als je in de discovery fase zit en op zoek naar een oplossing, vervolgens, dat je dan ook mee kunt nemen, wat speelt daar? En wat zijn de tools, wat zijn de mogelijkheden die we kunnen implementeren?
Nee, dat klopt, dat klopt. Een van de eerste projecten bij Product Owner ooit, was een project met een AI-component voor Pension Hotels. Ja, op die leercurve zien we dat de Harborn, die heeft daar toen serieus in geïnvesteerd, samen met Postillon. En je ziet dat daar nu een hele AI-propositie wordt gebouwd. En dat de sterkhouders van toen de sterkhouders van nu zijn. Dus het loont echt wel om met AI aan de slag te gaan. Alleen zegt dan, we gaan nu met AI aan de slag en we wachten pas over enkele jaren waarde. En we gaan over een paar jaar wel bedenken wat die waarde dan is.
Ja, absoluut. Ja.
Ergens, als we het hebben over product management en de rol van een product owner, dan zijn projecten vaak een beetje vloeken in het veld. Maar we hebben het hier ook al wel vaak genoeg besproken, hè, dat als je weet dat een onderwerp wat je gaat aanvallen niet al te complex is en niet te veel onzekerheid heeft, dan moet je het misschien ook gewoon benaderen als een project. Nou, met projecten en veel overkoepelende onderwerpen komt portfolio management ook altijd in zicht.
Ja, ja, ja. Dus die kwam. En Gert-Jan, die hier heeft gezeten, en Anton van Scrum Academy, die hebben mij gekieteld om dat er eens op te nemen. Want ze had het idee dat er heel veel tractie op zou zitten. En nou, dat blijkt ook. Want ruim de helft van de PO's, is gewend om met portfolio management in aanraking te komen. Dat is dus 1 op de 2. Dus en dan is dat soort van niet meer weg te denken eigenlijk.
Voor de helft die niet per se direct een beeld heeft van portfolio management, wat is dat precies?
Ja, dat is mooi, want dat ging gisteravond ook even. Ik denk, wat wordt nou mijn mooie definitie? Dus ik
dat is zoeken, hè? Wat is de definitie van portfolio management?
Aan de keukentafel zeiden ze ook, wat is dat dan? Want die zagen mijn aantekeningen liggen. Dus ik denk, nou, we trekken het even door Google heen. Op pagina 1 staan dus alleen maar hele brakke antwoorden. Mijn definitie zou iets zijn in de zin dat je... stel, je bent een product owner van een product of 2 producten. De meeste PO's sturen 2 producten aan. Hè,
ja, meerdere. Ja, groot deel sturen meerdere producten aan. Ja.
Dus je hebt 5 PO's. Dan heb je ergens tussen de 5 en de 15 producten.
Ja.
Okay. De laag daarboven. Hoe gaan we met die 15 producten om? Wie krijgt welke resources? Waar gaan we in investeren? Wat doen we buy or build? Dat is portfolio management.
Precies. En we zien dus gewoon dat de helft van de product owners hier tegenwoordig mee te maken heeft.
Wat ik wel dan vind, weet je, de mini-CEO... Ja, dat is een term waar ik echt heel slecht op ga, sowieso. Dat is dus, als je bedenkt dat in de helft van de gevallen er nog een laag boven zit.
Ja.
Ja, wat nou mini-CEO, weet je wel. Het best ben je dan locatiemanager.
Ja.
En ja, als je jezelf mini-CEO wil noemen, moet je vooral lekker doen, hè. Mijn zegen heb je. Maar het zegt iets weer iets over het belang van stakeholder management. Want als CEO ben je vaak ook budget owner en heb je mandaat en visie en de tijd. Dan zoek het lekker zelf uit. Maar in portfolio management moet je dus de helft van de PO's moet naar boven toe om dingen geregeld te krijgen voordat ze los kunnen. Dus het belang van stakeholder management. En dat heeft dus niks met mini-CEO te maken.
Ja, interessant. Want ik probeerde ook, ik dook ook in het portfolio management. En hoe gaan we dat omschrijven in het onderzoek? En wat ik bijna het gevoel krijg, is dat het management, de managementlaag voorkeur heeft voor portfolio management. En dat je eigenlijk de PO's heel erg hoort van, ja, dat vinden we eigenlijk minder lekker om daarmee te werken.
Ja, maar het is ook minder lekker, want het werkt. Kaderstellend. Terwijl, kijk, ik vind dat je als PO juist heel blij moet zijn met kaders. Want binnen die kaders krijg je volledige vrijheid. Maar blijkbaar willen PO's een soort van lang leven vrijheid. Ja, dat werkt toch nergens? Doe normaal zeg.
Ja, je snapt hem. Hè? Dus een portfolio manager kan er al snel voor zorgen dat je ook geremd wordt in bepaalde dingen. Want het moet even rekening houden hiermee. Het geeft minder ruimte om af en toe eens even met een gestrekt been tegen iemands bureau aan te schoppen. En gaan te zeggen, hey, we gaan dit even de komende tijd fixen, toch?
Nee, dat klopt. Kijk, het maakt het wel minder edge. Want stel, je draait een organisatie op Salesforce bijvoorbeeld. En je leverancier heeft maar 3 FTE beschikbaar. En al die onderdelen, dus al die losse onderdelen van dat portfolio, die zeggen, ja, ik wil een FTE hebben. Dan heb je dus 15 FTE nodig en maar 3. Ja, dan moet je dus een keus maken. Ja. Maar volgens mij is portfolio management dan een fantastische tool. Want anders heb je 15 van die PO's die ruzie maken op de parkeerplaats over die developer. Oké, dan kan je dus beter op niveau daarboven zeggen. Oké, we gaan daar de richting bepalen. Dus we gaan een FTE allokeren aan of een productlijn of een probleem dat we oplossen over de producten heen. Ja, dat is een soort van ketenachtige probleemstelling probeert op te lossen. Maar je kan maar beter dat doen dan dat je ruzie moet maken om resources.
Ja. En wat ik daarover wil zeggen, want dat is interessant, hebben we het ook eerder over gehad. Wat levert je product en wat levert je werk daaromheen nou daadwerkelijk op? PO's die met portfolio management werken, worden wel veel vaker op financiële KPI's aangestuurd. Dus dan zul je toch terugzien dat die toplaag veel meer kijkt naar wat levert het aan het einde van de rit nou daadwerkelijk op en zit minder op waarde.
Ja, dat is interessant. Weet je wat we volgend jaar eens kunnen doen? Eens kijken, wie is nou die portfolio manager? Wat is dat nou? Is dat nou C-level baasje of is dat een lead PO? Of heeft dan?
Wie gebruikt dat? Wie integreert dat in zijn werkwijze?
Ja.
Volgens mij hebben we hiermee 10 van de punten uit het onderzoek even mooi doorlicht. Even gekeken, wat zit er nou achter? Wat valt er nou over die trend te zeggen? Dus ik ben heel blij dat jullie hier zijn aangeschoven, mannen. Nog 1 keer voordat we hem afsluiten. Ruud, wat is voor jou het leukste haakje uit dit onderzoek als je hem zo even nog een keer een uurtje bespreekt?
Ja, ik moet eigenlijk al lachen dat we tijdens het gesprek meteen al wat haakjes voor het volgende onderzoek gaan vinden. Dat was eigenlijk tijdens het schrijven was dat eigenlijk ook al het geval.
Ja.
We moeten denk ik nog dieper ingaan op die factoren, op die drijfveren, op werkgeluk, op mandaat. En dat blijf ik, net zoals Jochem, dat heb ik ook mee naar huis genomen. Die 1200 PO's die alleen zijn, hoe ziet hun wereld eruit? Daar moeten we echt dieper in duiken.
Cool. Jochem, voor jou?
Ja, 1200 PO's. Dat moet echt, dat moeten we gaan fixen.
Mooi. Als ik hem nog even terugblik, ik vind een van de goede haakjes is zorg even dat je dit onderzoek downloadt. Hè. Dat is productowner.nl/onderzoek. En leg hem even in het midden van de groep. Ga eens even, als je nou wel collega PO's hebt, ga hem even met je collega PO's bespreken. Ben je nou de enige PO? Ga hem eens even bespreken met je manager of leidinggevende. En loop eens even door een paar van die punten heen. Bijvoorbeeld, joh, wat beïnvloedt nou eigenlijk je werkgeluk? En hoe ziet dat er nou ergens uit naar de norm van die 1000 PO's die we hebben gesproken?
Ja, goeie.
Ik vond het leuk om jullie hier gehad te hebben, mannen. Er zijn voldoende haakjes gegeven naar jullie. Maar mochten er nog overige vragen zijn over het onderzoek, Ruud, dan moeten ze volgens mij even bij jou zijn via LinkedIn.
Altijd.
Kijk, dat is Ruud Adriaans op LinkedIn. En Jochem, die alleenstaande PO die toch eens even daar een grote stap in wil maken, die mag jou een bericht sturen.
Ja, ik krijg heel graag 1200 berichten. Kijk, ik tijd voor, beloofd.
Mooi. Dat is Jochem Nui op LinkedIn. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn, dat is Pim Pot, of op pim@productowner.nl. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!